Goedemorgen, broeders en zusters. Ik hoor toch nog wat in de zaal. Het is fijn om hier met mijn gezin weer in jullie midden te mogen zijn. Het is denk ik al wel meer dan een jaar geleden. Ik weet het niet helemaal zeker, maar het doet er ook niet toe. Maar het is fijn om hier te zijn, dat we met elkaar weer het woord van God mogen openen. Want bij het openen van Gods woord wil Hij licht geven. En zal Hij licht geven, en het is zijn verlangen, Gods verlangen, dat we steeds meer op de Heer Jezus mogen gaan lijken. En dat we steeds meer bruikbaar mogen zijn in zijn koninkrijk. En voordat ik met jullie ga lezen, heb ik erboven gezet, tegenstand of overwinning. Dat is eigenlijk een beetje het thema van deze morgen, tegenstand of overwinning. En ik wil eigenlijk beginnen met een verhaal van, ik denk iets van 25 jaar geleden of zo. Lang geleden kende de Heer Jezus nog niet. Het was nog een beetje ondeugend. En ik was met een aantal vrienden en we waren lekker aan het stukje aan het fietsen. En we hadden allemaal een aansteker bij ons. Ik weet niet of ik dat verhaal wel eens vertelde, maar volgens mij niet. Maar in elk geval, voor degenen die het nog niet weten. Ik was met vier vrienden op pad en wij waren daar en kwamen ergens bij een bankje te zitten. En daar was achter ons een hele grote boomhut. En in die boomhut, die zat helemaal vol met hooi. En dat hooi, dat was nat. Dus wij zeiden zo met je al praten tegen elkaar van, die bomen die gaat toch niet in de fik of dat hooi, want het is nat. Dus we kijken wel of wat we kunnen doen. Dus wij hielden alle vier onze aansteker onder die boom. En uiteindelijk begon het heel hard te roken. En het werd eigenlijk steeds van kwaad tot erger, want het was echt een hele grote hut. En de vlammen die waren hoog en een gigantische grote rookpluim die steeg op, die in verre omtrek kon zien. Want nat hooi, dat rookt enorm. Dus wij als jonge jongens, die waren eigenlijk een beetje bang van, straks belt iemand de politie en dan zijn we erbij. Dus door angst eigenlijk hebben we gezegd van, jongens, hup, wegwezen, we moeten gauw vertrekken voordat uiteindelijk hier de politie of de brandweer komt. En jawel hoor, onderweg bij hard fietsen hoorden we de sirenes al aankomen. En onderweg kwamen we ook nog een man tegen die in zijn tuin stond en die stond van ons foto's te maken. En ons gingen allerlei gedachten door het hoofd heen. Misschien komen we straks wel in de krant te staan en worden we gepakt. En allerlei gedachten gingen door ons hoofd, uit angst. Maar goed, later hoorden we, om een lang verhaal kort te maken, later hoorden we dat uiteindelijk de brandweer het vuur gedoofd had met zand. En eigenlijk dat voorbeeld wat ik eigenlijk gebruiken, je mag natuurlijk niet jonge kinderen het nadoen wat wij hebben gedaan, het vuur. Maar in elk geval is een heel mooi beeld wat er staat in Leviticus 6 vers 13, dat het vuur altijd moet branden. En dat er ook vandaag de dag, dat het, als het vuur van Gods geest in ons hart brandt, dat de boze erop uit is om het vuur te doen doven. In dit geval was het door de brandweer, het zand. Maar vandaag de dag probeert ook Satan met zijn trawanten heel veel zand in onze gedachten te strooien, zodat het vuur van de Heer Jezus Christus uitgaat, uitdooft. Omdat we niet meer bruikbaar mogen zijn. En dat was eigenlijk de tekst waar ik uit wil beginnen. En u hoeft er niet op te zoeken misschien, want het is maar één tekst. En vandaan wil ik naar het Oude Testament. Maar in Johannes 10, vers 10, daar staat, de dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik, de Heer Jezus, ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Het is Jezus zijn verlangen dat wij alle leven hebben van overvloed. Maar er is een tegenstander. Zolang wij hier nog op deze aarde zijn, is er een strijd gaande om elke ziel. En ook u, als u de Heer Jezus mag kennen, is er ook nog steeds strijd. Want Satan wil niet dat u bruikbaar bent, zodat er anderen gered worden. Hij wil maar één ding, dat wij verblind raken, teleurgesteld worden. En dat was het ware een hoekje wegkruipen uit angst of wat het ook allemaal zijn mag. En ook in deze tijden waarin wij vandaag de dag leven, waar als je de tv aan hebt, dat je heel de dag corona op je afkomt, dat vele mensen angstig worden gemaakt. En zich meer bezighouden met angst dan met de Heer Jezus. En ik denk als wij eerlijk zijn, en dat praat ik ook voor mezelf, als we niet oppassen en ons allerlei voeden met allerlei pulp van deze wereld, dan gaat bij ons ook het vuur uit. Maar het is Gods verlangen dat wij vurig zijn van geest, zegt Paulus in de Romeinenbrief. Dat wij vurig zijn van geest en dat het vuur van Hem zal branden in al ons hart. En het is zijn verlangen, en daarom ook mijn verlangen, dat we deze morgen iets mogen gaan zien uit het Oude Testament. Dat het vuur van ons alle hart mag branden voor Hem. Het is zijn verlangen dat wij in zijn tegenwoordigheid mogen leven. Al de dagen van ons leven. Het is Gods verlangen dat we de Heer Jezus mogen ontmoeten en dat we werkelijk Hem mogen kennen zoals Hij is. Zoals Hij gekend wilt zijn, want Hij kent ons allen. Hij weet precies wat wij nodig hebben, ook deze morgen. En het is zijn verlangen ook dat de gemeente collectief, in het nieuwe verbond waarin wij leven, jong en oud zullen ze Hem kennen. Dat is het nieuwe verbond, dat alle Hem kunnen kennen. Dat alle persoonlijke relatie mogen hebben met de Heer Jezus. En als we hier dan samen met elkaar samenkomen, dat de tegenwoordigheid van God voelbaar, tastbaar aanwezig zal zijn. En dat is Gods verlangen. En dat is ook mijn verlangen. En ik hoop dat we aan de hand van, daar wil ik met jullie naartoe gaan, naar 1 Samuel hoofdstuk 7, dat we daar een aantal lessen uit willen leren. Ik wil met jullie lezen 1 Samuel hoofdstuk 7 vanaf vers 2 tot het eind. En boven vers 2 staat er bij mij, de Filistijnen verslagen in Mispa. 1 Samuel 7 vers 2. En het gebeurde vanaf de dag dat de ark in Kiriat Jearim bleef, dat er veel dagen verliepen, het werden 20 jaren, en het hele huis van Israël wendde zich klagend tot de Heere. Toen sprak Samuel tot het hele huis van Israël, als u zich met uw hele hart tot de Heere bekeert, doe dan de vreemde goden uit uw midden weg, ook de Astartes, richt uw hart op de Heere en dien hem alleen. Dan zal hij u uit de hand van de Filistijnen redden. Daarop deden de Israëlieten de Baals en de Astartes weg en zij dienden de Heere alleen. Verder zei Samuel, roep heel Israël in Mispa bijeen, dan zal ik voor u tot de Heere bidden. Zij kwamen in Mispa bijeen, schepten water en goten het uit voor het aangezicht van de Heere. Zij vasten op die dag en zeiden daar, wij hebben tegen de Heere gezondigd. Zo gaf Samuel leiding aan de Israëlieten in Mispa. Toen de Filistijnen hoorden dat de Israëlieten in Mispa bijeengekomen waren, trokken de stadsvorsten van de Filistijnen tegen Israël op. Toen de Israëlieten dat hoorden, werden zij bevreesd voor de Filistijnen. En de Israëlieten zeiden tegen Samuel, laat toch niet na voor ons te roepen tot de Heere, onze God, opdat Hij ons zal verlossen uit de hand van de Filistijnen. Toen nam Samuel een melklammetje en offerde het in zijn geheel als brandoffer voor de Heere. Samuel riep tot de Heere voor Israël en de Heere verhoorde hem. En het gebeurde toen Samuel dat brandoffer bracht, dat de Filistijnen de strijd aanbonden met Israël. Maar de Heere deed op die dag een machtige donder rollen over de Filistijnen. Hij bracht hen in verwarring, zodat zij door Israël verslagen werden. En de mannen van Israël trokken uit Mispa, achtervolgden de Filistijnen en versloegen hen tot onder Betkar. Toen nam Samuel een steen en plaatste die tussen Mispa en Sen. Hij gaf hem de naam Eben Haezer en zei, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Zo werden de Filistijnen vernederd en ze kwamen niet meer in het gebied van Israël. Want al de dagen van Samuel was de hand van de Heere tegen de Filistijnen. De steden die de Filistijnen van Israël afgenomen hadden, kwamen weer in bezit van Israël. Van Ekron tot Gat. Ook ontrukte Israël het bijbehorende gebied aan de macht van de Filistijnen. Ook was er vrede tussen Israël en de Amorieten. Samuel gaf leiding aan Israël al de dagen van zijn leven. Hij ging van jaar tot jaar het land rond, langs Bethel, Gilgal en Mispa. En hij gaf leiding aan Israël in al die plaatsen. Daarna keerde hij terug naar Rama, want daar was zijn huis. En daar gaf hij leiding aan Israël en hij bouwde daar een altaar voor de Heere. Tot zover. Ik wil eerst een kort gebed doen. Heere God, trouwe Vader, dank u wel dat we met elkaar uw woord mogen openen. En Heere, wat is de letter als uw geest het ons niet doet oplichten dat we uw stem mogen verstaan. En ik wil heel eenvoudig bidden, Heer, wilt u ons helpen om dit woord eenvoudig te begrijpen. Opdat uw heerlijkheid voortdurend in ons persoonlijk leven, maar ook in de gemeente van Jezus Christus zal zijn. Amen. Goed, we hebben deze morgen niet de tijd om al die hoofdstukken ervoor natuurlijk te gaan lezen. Maar ik heb in mijn voorbereiding al die hoofdstukken gelezen. En een beetje daarna gekeken wat daar ook de context van was. Maar in elk geval, als we voordat we hoofdstuk 7 hebben gelezen, die hoofdstukken daarvoor, dan lees je enorme tegenslagen van het volk Israël. We lezen dat de zonen van Eli, die priester, in de tabernakel verschrikkelijke zonden deden. En doordat zij, bijvoorbeeld als de Israëlieten, mochten daar een dankoffer brengen. En dan was het de bedoeling dat zij het vet, het allerbelangrijkste van het dier, offerden als eerste aan de Heere God. Voordat zij zelf mochten eten. En wat gebeurde er? Voordat zij het allerbeste, het allerbelangrijkste, het vet offerden aan de Heere, zaten hun al rauw vlees te eten. Dat kun je allemaal lezen in de hoofdstukken daarvoor. Zij veronachtzaamden de wetten van de Heere God die hij had gegeven, opdat het hen goed zal gaan. Alles wat de Heere van ons vraagt, vraagt hij niet om ons te onderdrukken, om onder ons een wet te plaatsen. Maar het is ook mijn verlangen vanmorgen dat we mogen gaan zien dat God zo ontzettend goed is. Ondanks alle fouten die we allemaal hebben gemaakt, gezondigd hebben. En misschien worstel je al deze morgen dat je opnieuw gezondigd hebt. Dan mogen we vanmorgen van dit hoofdstuk leren. Dat de Heer Jezus ook is gekomen naar deze wereld om ons te vergeven. Voor het eerst, maar als we weer gestruikeld zijn, dat we opnieuw onze zonden mogen belijden. En dat zijn tegenwoordigheid mogen leren te proeven. En als je dan leest dat ook Eli zijn zonen niet vermaande. Dat trof mij ook. Dat Eli vermaande zijn zonen niet. Ja, hij zei wel dat het niet goed was, maar hij berispte hen niet. Er waren geen sancties als het ware op zijn zonen, dat ze geen straf kregen voor dat wat zij deden. En dat had ernstige gevolgen voor het volk Israël. Zij werden verlaten, de heerlijkheid van God ging weg. En toen de Filistijnen kwamen, toen werden daar de eerste keer 4000 man moesten sterven. En later 30.000 man, omdat de priesters niet deden wat God van hen vroeg. Nou, we weten in het nieuwe verbond, zegt Petrus, 1 Petrus 2 vers 9 als ik uit mijn hoofd zeg. Zijn wij man nog vrouw in Christus, priesters van het nieuwe verbond. En waarom leven we eigenlijk hier op aarde? Dat is ten eerste om onze hemelse Vader te dienen. Om een dienaar te zijn van hem. Christus te mogen dienen in zijn volheid. En ik hoop dat we dat met elkaar ook het verlangen is van ons hart. Dat we hem het beste geven van ons leven. Jezus te mogen aanbidden in geest en waarheid. Nou, vervolgens dan, na al die nederlagen, zou je kunnen zeggen, alle eigen kracht, wat ze hadden geprobeerd om ook de Filistijnen in hun leven te verslaan, was volkomen weggeslagen. Alle eigen kracht. Er moest een wonder gebeuren van boven. En dan gaan zij uiteindelijk roepen. Dat hebben we gelezen. Ik wil even vers voor vers opnieuw doorheen gaan. 1 Samuel 7. De ark is inmiddels teruggebracht, omdat ook de Filistijnen hadden gezien dat het hun onheil bracht. Dat die ark in de midden was, dat kun je lezen in hoofdstuk 6, en de ark was terug. En dan lees je heel opmerkelijk in vers 2 van hoofdstuk 7, die lees ik opnieuw even voor. En het gebeurde vanaf de dag dat de ark in Kiriath Jearim bleef, dat er veel dagen verliepen. Het werden 20 jaren. En het hele huis van Israël wendde zich klagend tot de Heere. De ark was gestolen door de Filistijnen, was weggeroofd. En dan even in de context van, Satan is gekomen te stelen, te roven en te slachten. Maar Jezus is gekomen ons het leven te geven. De ark is ook een beeld van de Heer Jezus Christus. Waar God op woonde, hè, Gods tegenwoordigheid was te midden van die twee gerubs die op die ark stonden. De tegenwoordigheid van God. Maar de tegenwoordigheid van God, ja, die was daar verdwenen door de zonde van het volk. Met ernstige gevolgen van dien. En nou staat er hier dat de ark wel terug was, al 20 jaar, en het volk had als het ware een soort droogte. Ze gingen klagen tot de Heere. En misschien ken jij dat ook wel in jouw leven. Dat je zegt van ja, ik weet het precies, ik heb de Heer Jezus aangenomen als mijn redder, als mijn Heer, als mijn heiland. Ik heb geweldige dingen meegemaakt met de Heer Jezus. Maar dat je nou in een periode misschien zit van dorheid. Ik weet niet hoe dat bij jullie allemaal vergaat, of jullie elke dag voorwaarts gaan en verblijd in de Heer. Of dat je ook wel eens dat kent in je leven, dat je een soort dorheid ervaart. Nou, hier lezen, de ark was terug, maar ze hadden geen blijdschap. We kunnen verstandelijk weten dat we de Heer Jezus hebben aangenomen, maar er is geen blijdschap. Hoe kan dat? Er was een oorzaak waarom ze geen blijdschap hadden. En daarom gingen ze uiteindelijk klagen tot de Heer. Hoe vaak klagen wij nog misschien? En dan kunnen we heel ons leven blijven klagen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. En ik ga er niet van uit dat u dat doet. Maar in elk geval, er is zoveel klacht ook vandaag. Maar dan wil de Heer ons leren dat we eerst tot Hem moeten wenden. En dat we ook mogen vragen dat we niet zomaar doorgaan in ons leven om de Heer te dienen, terwijl er geen vreugde is. Maar dat we ook mogen vragen aan de Heer, wat is er aan de hand dat we de overwinning niet behalen? Gewoon eenvoudig bidden, Heer, wat is er aan de hand in mijn persoonlijk leven, in mijn gezin of in de gemeente, dat je door bepaalde situaties geen overwinning over krijgt? Dat we mogen vragen aan de Heer, Heer, wat is er nou precies aan de hand? In het nieuwe verbond, alle zullen mij kennen. En dit is ook vandaag de dag van belang, denk ik, dat we steeds meer de stem van God mogen verstaan, ook in deze warrige tijd. Dat we rusten mogen in het volbrachte werk van de Heer Jezus. En wat gaat er nou gebeuren, vers 3? Samuel, een man Gods. God had hem geroepen. God is altijd degene die uitkomst geeft, ook vandaag. Er is hoop voor een ieder, ook vandaag. Jezus leeft, ook vandaag. Jezus is degene die vannacht voor ons gebeden heeft en ook vandaag. Die voor ons bidt, voor ons pleit. En hij is niet gekomen om het ons moeilijk te maken, maar om ons leven te geven. Overvloed te geven. Rijkdom in Christus. Christus, dat we daar meer en meer zicht van mogen krijgen. Waar Paulus over spreekt in Efeze 1. Dat hij God dankt. Hem zelfs zegent. Voor de rijkdom, voor de zegening die hij ons heeft gegeven. Als we het zicht, en daar is de Satan op uit, om ons zicht op Jezus te doen vertroebelen. Maar als we weer met elkaar de focus mogen hebben. Gericht mogen zijn op de Heer Jezus. Ja, dan mogen ook wij ook vandaag in deze tijd overwinning verwachten. In je hart, in de gemeente, in je gezin. En hier gaat het hele, gaat Samuel, de man Gods, die gaat spreken tot het hele huis van Israël. Niemand uitgezonderd. Het hele huis, collectief. Nou, wij zijn hier ook een huisgezin van de Heere God. Dus overal zijn er overal huisgezinnen. Samuel sprak tot het hele huis van Israël. En wat zegt hij dan? Als u zich met uw hele hart tot de Heere bekeert. Ken je dat? Dat je wel voor de Heere wil leven, maar net dat ene dingetje niet. Dat je daarmee kan worstelen. En ik zal liegen dat ik in mijn eigen leven dat niet gekend zou hebben. Maar dat je kan worstelen met iets in je leven wat steeds terugkomt. Waar je geen overwinning over behaalt. Samuel zegt hier heel duidelijk als de man Gods tot het hele volk. Als jullie zich met jullie hele hart tot de Heere bekeren. Omkeren. En dan zegt hij ook, en wat betekent dan bekering? He, want heel veel mensen die hoor ik vandaag dacht, ja, ik heb me bekeerd. Ik heb de Heer Jezus aangenomen, zondagsgebed gedaan. Maar wat betekent nou bekering? Hier gaat hij het praktisch maken. Wat zegt hij? Doe dan de vreemde goden uit uw midden weg. Alles wat bij in ons leven hoger staat, hogere prioriteit heeft dan de Heer Jezus, is een afgod. Doe ze weg uit je leven. Niet alles is fout, maar als mijn motivatie is dat ik andere aardse dingen meer lief heb dan mijn Heer, dan kan het een afgod zijn. En daarom kan het ook zo zijn dat er voor de ene, dat de Heer wil dat je het wegdoet en de andere heeft er helemaal geen moeite mee, want het beheerst zijn leven niet. Dus we hoeven elkaar ook daarin de maat niet te meten. Maar wel eerlijk, gewoon eerlijk met elkaar open, als broeders, zusters, dat we ook onze worstelingen, dat is mijn verlangen. Ik heb zoveel, moet ik zeggen, hulp gehad, jaren geleden toen ik op de Bijbelschool zat, dat we een accountability groep hadden. Dat er openheid was en dat mensen gewoon naar mijn hart vroegen. Hoe is het in je week geweest? Heb je afgelopen week gezondigd? Heb je verkeerde dingen gezien? Hoe is je leven geweest? En dat je dacht van nou, als dat de volgende keer weer komt, moet ik weer mijn zonde gaan beleiden. Dat hielp mij als een stok achter de deur met eerbied gesproken. Niet als een wet. Maar het hielp mij om te zeggen, Heer, ik wil voor u leven. Want als ik het aan jou ga vragen, heeft die persoon ook het recht om het aan mij te vragen. Anders zou je hypocriet zijn, toch? Als ik aan iemand vraag, hoe is jouw leven? Sta je recht tegenover de Heere God? Of is daar nog een zonde? Hoe ga je om met je man, met je vrouw? Hoe ga je om met je kinderen? Hoe ga je om in de gemeente? Hou je een zonde vast? Dan wil de Heer dat we ons daarvan bekeren. Niet dat komt later wel, dat doet God. Nee, Samuel zegt, heel duidelijk, toen de klacht was, toen ze niks te voeren van Gods overwinning, want ze hadden alles was geroofd. Door de zonde van de priesters was 34.000 man, was afgeslacht door de Filistijnen. En wij hebben vandaag de dag niet meer de strijd tegen vlees en bloed, maar tegen de duivelse machten die rondom ons zijn. Mij werd ook wel eens verweten, ja, jij zag achter elke boom een demon. En dan zei ik, ja joh, het is veel erger. Ze zijn rondom ons. Maar ik moet me niet door laten leiden, want wij hebben met Jezus de overwinning. En daar mogen we in staan. In Christus. Hij de overwinnaar die elke macht verslagen heeft aan het ruwe houten kruis van Golgotha. Maar er is wel een feit dat de duivel ook vandaag probeert jou opnieuw te knechten onder een wet. Dat jij het allemaal moet volbrengen. En de duivel probeert ook weer aan de andere kant weer te zeggen, ja, God moet het doen. En beide klagen ze, geen tegenwoordigheid van de Heer. Maar het is Jezus alleen. En dat wordt zo duidelijk in dit hoofdstuk straks, dat ik eigenlijk al vooruit zou willen lopen. Maar eerst nog even terug wat bekering inhoudt. Als u zich met uw hele hart tot de Heer bekeert. Nou, wat betekent dat? Doe dan de vreemde goden uit uw midden weg. En ook, ook die ene. Want wat staat erbij? Ook de Astartes. Dat was de afgoden van de vruchtbaarheid. Had alles te maken met zonde van seksualiteit. Daar is vandaag de dag, het verslaat zijn miljoenen. Hoererij. En ik kom ook tegen, en dat zeg ik met heel veel verdriet in mijn hart, dat sommige ouders zo naïef zijn. Mijn kind doet dat niet. Kent u dat? Die geluiden? Dat ik zie dat kinderen op jonge leeftijd geknecht zijn. Omdat ze dingen hebben gezien die ze niet horen te zien. En als dan Samuel, een man Gods, spreekt tot het volk. En ze hadden de ervaring van Eli, die zijn kinderen niet vermaande. Dan hebben wij zeer hoge roeping als vaders. En alle gebrek. Maar waar is uw hart op gericht? Als onze kinderen zondigen, heeft het nog consequenties? Of zeggen we, kom allemaal goed, we bidden alleen ervoor. Zei Eli ook, maar het kwam niet goed. Het kwam niet goed. Ik zie hoe vandaag de dag kinderen worden geroofd. Die de gemeente verlaten, niks hebben met God. Maar al jong niet gecorrigeerd zijn, alles maar hebben laten gaan. En het gaat aan mijn hart en ik weet het soms niet makkelijk. En ik zeg altijd in de gemeente bij ons heel eenvoudig. Als mijn kinder iets doet wat hij mag en ik zie het niet, dan word ik dankbaar als jij er wat van zegt. Als wij hier beleiden, als we kinderen opdragen, dat doen ze hier ook, toch? Kinderen opdragen aan de Heer. Dan beleiden we ook met elkaar dat we een gezin zijn die voor elkaar als kinderen zorgen. Dat we ervoor strijden. Vanuit een overwinnaar. De Heer Jezus. En als kinderen afgedwaald zijn, dat we ons ook, wij ons mogen afvragen. Heer, hoe komt het dat we de overwinning niet behalen? Is er zonde misschien in mijn leven gekomen? Dat ik lauw ben geworden. De zonde van hoererij verslaat zijn duizenden. Als er vandaag in jouw leven, als je als jonge man, jonge vrouw, of oudere man of oudere vrouw, wie je ook bent, als je hiermee worstelt, dan wil ik je uitdagen vandaag. Goed te luisteren wat Samuel dan zou zeggen. En de uitkomst van God te zien. En blijf er niet mee lopen. God roept je vandaag op je vandaag te bekeren. Niet morgen, maar vandaag. Ook de Astartes. En dan zegt hij het tweede wat de bekering inhoudt is. Dus niet alleen je zonde wegdoen. Dat zie ik soms ook gebeuren. Mensen doen een zonde weg, maar daarna is er nog niks. En dan denk je, nou gaat God het doen. Nee, het tweede wat hier moest gebeuren, er staat. Richt uw hart op de Heere. Satan probeert ook ons zo vol te stoppen met informatie, dat ons hart naar andere dingen uitgaat. Maar ik moet mezelf van tijd tot tijd tot de orde roepen, met een wilsbesluit, want we hebben een wil gekregen, waar ik kan kiezen of ik dien de Heer, of ik dien alle andere dingen. En het heeft consequenties in mijn leven. Discipline is zeer belangrijk. Daar mogen we in groeien. Dus ik vraag niet dat wij hier volmaakt zijn of zo, of dat ik alles volmaakt doe, helemaal niet. Maar wel, mag het ons ook iets kosten? Doe de zon uit je leven weg. En richt je hart op de Heer. Want als jij je hart op de Heer richt, ook vandaag. Je kunt je laten afleiden wat er buiten gebeurt. Op je buurman let, op je buurvrouw. Je kunt gaan denken onder de preek voor een ander. Ik ken ook al die gedachten. Maar je kunt ook je hart richten op de Heer. Zeg, Heer, laat alle stemmen zwijgen. Daar hebben we nog van gezongen. Maar laat ik uw stem mag verstaan. Wat gaat er dan gebeuren? Dan ga ik weten wat Gods plan en wil is. En dan kan ik hem van daaruit dienen. Dat is het derde. Dien hem alleen. Als ik hem dien, hem alleen dien, gaat het om mijn koning, om uw koning. En dan gaan we doen wat hij van ons vraagt. En wat gebeurt er verder? Dan zal hij, daar hebben we de belofte ook vandaag, dan zal hij u uit de hand van de Filistijnen redden. Als er in jouw leven, en ik ken het gevecht, die heb ik gezien in, ook al in kinderen, het gevecht om zonde te belijden. Om bang om af te gaan. En ik ken het allemaal. Ik heb het zelf ook allemaal meegemaakt in mijn eigen leven. Dat heb ik misschien wel eens eerder hier gezegd. Ik weet waar ik over spreek. En dat heel eenvoudig. dat je je schaamt voor die ander. Maar zoek iemand op. Bid ervoor. Blijf er niet mee lopen. Want de Heer wil dat jij je zonde opruimt. Want de komst van Jezus is aanstaande. En hij wil een reine bruid. Daarvoor zijn wij uitverkoren, zegt Paulus in Efeze 1. Om heilig, rein, smetteloos te zijn in de liefde. Smetteloos. Dat wij Christus spiegelen, die smetteloos is. En dat we de zonde, dat we ons werkelijk bekeren, niet maar aanmodderen en dat we geloven, ik heb de Heer Jezus aangenomen, nu komt alles goed. Ik heb wel eens meer het voorbeeld gebruikt. Wat zou je ervan vinden als je gaat trouwen en op de dag zelf je gaat je vrouw halen? En ze zit helemaal van top, van onder tot boven onder de modder. Gewoon een heel simpel voorbeeld. Of zij vertelt dat ze het niet zo nauw neemt met jou, maar ook met andere mannen. Hoeveel je ook van haar zou houden, ik in ieder geval wel. Dan zou ik zeggen, sorry, maar dat gaat het me niet worden. Gelukkig heeft ze dat niet gedaan. Maar snap je, als we dat vergelijken naar een hemelse bruiloft die aanstaande is. Jezus is bezig door de Heilige Geest zijn kinderen, zijn bruid klaar te maken. Heilig, rein en smetteloos. En dat is geen saai leven hoor. Maar dat is een leven waar Jezus zelf op de troon van ons hart en in de gemeente. Dat we zijn tegenwoordigheid mogen proeven. Dat ik mag buigen op mijn knieën en zeggen, Heere, u zegt, als ik me nader tot u, op grond van het bloed, dan nadert u tot mij. En in zijn atmosfeer, in zijn tegenwoordigheid, word ik veranderd naar hetzelfde beeld van Jezus. Die mij overwinning geeft. Hij zal dan jullie uit de hand van de Filistijnen redden. Daarop deden vers 4 de Israëlieten de Baals en de Astartes weg. En zij dienden de Heer alleen. Verder zijn samen roep heel Israël in Mispa bijeen. Dan zal ik voor u tot de Heere bidden. En Mispa betekent wachttoren. Wachten. Wachten op hem die gaat komen. Maar ook op de wacht staan dat de boze probeert om te roven datgene waar ik zicht op heb gekregen. Denk nou niet naïef van, joh, ik heb nu zicht gekregen en nou kan mij niks meer gebeuren. Satan zit niet stil. Hij probeert altijd weer dat zand te strooien, te verblinden. Maar hier roept Samuel heel Israël bijeen en dan gaat hij bidden. In Mispa. Het hele volk. Ik weet niet hoe dat bij u zit. Soms kun je ontzettende tegenstand ervaren als je gaat bidden. Geestelijke strijd. En dan kun je allemaal gaan vroeten in jezelf. Dat is ook misleiding. Zeg, Heer, als er iets is, wilt u het laten zien? Ik wil het belijden. Ik wil echt breken met de zonde. Ik wil u alleen dienen. Als wij zo met elkaar omgaan, dan komt ook daar de geest van gebed in mee. En ik hoop dat u dat mag kennen. Dan gaat het gebed vanzelf. Dan loopt het. Maar natuurlijk kunnen we momenten ervaren dat je als het ware met je verstand begint te bidden. Dat is helemaal niet verkeerd. Dat deed Paulus ook. Maar eindigt in de geest. Elke tegenstand verbroken is. En dat we zijn tegenwoordigheid mogen proeven. Dat is heerlijk. Daar mogen wij ook mee in genieten. In de vrijheid die hij ons schenkt. Maar er is wel een voorwaarde, ook in het Nieuwe Testament. Het is niet zo, ik neem Jezus aan, ik leef gewoon in zonde verder. Nee, ik moet de zonde wegdoen. Het hele volk moest dat doen. En ze kwamen, dus na bekering krijgen we de geest van gebed. Ze kwamen in Mispa bijeen, schepten water en goten het uit voor het aangezicht van de Heere. Ze gaven alles over aan hem. Zij vast op de dag en zeiden daar, wij hebben tegen de Heere gezondigd. Belijdenis van zonde. Zo gaf Samuel leiding aan de Israëlieten in Mispa. Als wij leiding van Gods geest willen ervaren, de zalving van de Heilige Geest, zegt 1 Johannes 2... Die zal u voortdurend leiden met betrekking tot alle dingen. Dan moet mijn hart op hem gericht zijn. En zo Samuel leiding gaf aan Israël. Zo is het nodig dat wij leiding geven aan onze gezinnen. Maar ook voor de oudsten in de gemeente. Dat er eenheid is onder de leiding. Om het volk te mogen leiden. In afhankelijkheid van hem. Want zonder Jezus kan niemand wat. Maar met hem zijn alle dingen mogelijk. Leiding van Gods geest. Helemaal aan het eind van in Samuel 7 staat er ook dat Samuel leiding gaf aan het hele volk. En uiteindelijk aan het huisgezin van hemzelf. Helemaal aan het eind. Lees dat in vers 17. Dat hij heel Israël rondging en gaf hij leiding. En uiteindelijk ook aan zijn eigen huisgezin. En het is zo belangrijk dat wij fijngevoelig zijn. Wij maken van de week ook wat mee en ik kan niet helemaal in de details treden, maar in elk geval dat een van mijn kinderen worstelde met iets wat ze eigenlijk niet durfde te zeggen. En het is vreselijk als je als vader ziet je kind worstelen en dat ze een soort bang is van of ze straf zou krijgen. Maar dat het ging van binnen etteren. Het ging, moet ik dat zeggen. Ze werd overtuigd van een zonde. En ik zeg tegen mijn kind van, joh, wat is er? Ik zeg, je vader wil niet dat je bang bent voor hem. God, onze hemelse vader, wil niet dat wij bang zijn voor hem. Maar een heilige vrees voor de zonde is gezond. Dus ik was er in bepaald opzicht dankbaar voor. En dan vraagt het wijsheid, Heer, wat moet ik doen? Ik zeg, Jezus heeft volkomen al heeft de prijs betaald. En papa wordt blij als jij jouw zonde beleidt. Dan brengen we het samen bij Jezus. En we hadden het samen bij de Heer Jezus gebracht. En ze werd geknecht. Een aantal weken dat het diep van binnen zat. Dat alles eruit kwam. Dat er iets was gebeurd wat niet hoorde. En dan was ik zo dankbaar dat dat in het licht werd gebracht. Want wat gebeurde er daarna? De vijanden moesten wijken. Er was vrede. Vrede de daalde neer in ons midden. En zo is het ook zo belangrijk dat we niet naïef zijn in ons leven. Maar dat wij leiding geven aan onze gezinnen. God zoekt mannen die opstaan. En dat we elkaar mogen helpen in alle afhankelijkheid. Om fijngevoelig te mogen zijn. Om ook je kind te mogen helpen. En toen het volk Israël zich bekeerd had. In vers 7 lezen we toen de Filistijnen hoorden. De vijand. Dat de Israëlieten in Mispa bijeengekomen waren, trokken de stadsvorsten van de Filistijnen tegen Israël op. Toen de Israëlieten dat hoorden, werden zij bevreesd voor de Filistijnen. Wij komen deze morgen bijeen in die ene naam, de naam van de Heer Jezus. Geestelijk gezien vind ik dat een heel mooi beeld. Dat moet je goed begrijpen, in de zin mooi. Maar toen de Filistijnen de vijand hoorden, dat Israël bijeenkwam, rukten zij op om hen aan te vallen. Als wij vandaag de dag samenkomen, het is een geestelijke strijd, dan zit Satan ook niet stil om ons aan te vallen. Ken je dat? Dan gaan we naar de bidstond, kom je samen met broeders en zusters, en dan komt er je hebt helemaal geen zin. Je hebt geen zin, en dan denk je, ja, die ene keer maakt het uit. Hè? We zijn vrij. Of er komt geestelijke strijd, of je voelt je niet vrij. Geestelijke strijd. Maar dan met elkaar, te volharden. We zijn bijeengekomen in uw naam, Heer Jezus. En dat vind ik zo mooi dat je deze lessen mag doortrekken naar de gemeente. Want ze waren bevreesd. Ken je dat? Dat er angst misschien wel kan komen. Maar wat gebeurt er dan? En dan roepen zij, en dan zeggen ze in vers 8, en de Israëlieten zeiden tegen Samuel. Ze wisten, die man kent de Heer. Hij was een leviet, hij diende de Heer. Laat toch niet na voor ons te roepen tot de Heer, onze God, opdat hij ons zal verlossen uit de hand van de Filistijnen. Dus ze riepen tot Samuel. Ze waren beangstigd. En ze roepen, bid voor ons tot de Heer. En wat gaat Samuel doen? Op het juiste moment. Toen nam Samuel een melklammetje. En offerde het in zijn geheel als brandoffer voor de Heer. Samuel riep tot de Heer. Voor Israël. En de Heer verhoorde hem. Zo'n geweldig mooi. Dat Samuel de man Gods. Zijn knieën buigt. Roept en bidt. Tot de Heer dat hij daar een lammetje, een melklammetje, een onschuldig lam, als brandoffer gaat brengen aan de Heere God. Op grond van het brandoffer werd het gebed van Samuel voor het hele volk verhoord. Als je leest in Leviticus 1, dan gaat het over het brandoffer. Dat werd in zijn geheel wat hier staat, als brandoffer geofferd aan de Heer, behalve de huid. De huid werd van het dier afgestroopt. En het belangrijkste offer, daar begint God mee in zijn woord in Leviticus 1. En het brandoffer wijst heen naar één die kwam naar deze wereld. Niet in de eerste plaats om u en mij te redden. Maar Jezus kwam in de eerste plaats om de wil van de Vader te doen. En natuurlijk daarbij inbegrepen om de mensheid te redden van deze wereld. Het brandoffer staat symbool, prachtig symbool voor dat Jezus zijn leven volkomen heeft geofferd. Het moest in zijn geheel geofferd worden. In de tijd van Samuel was het profetisch heenwijzend naar Jezus die zich zou geven aan het kruis van Golgotha. En op grond van dat offer verhoorde God Samuel. Maar er moest wel bekering aan vooraf gaan. Dat is ook vandaag. Bekeert u. En geloof in degene die stierf voor u aan het kruis. En ik vind het zo'n rijkdom, dit vers. Dat samen niet op grond van iets in zichzelf. Dat vroeg God niet. We kunnen zo bezig zijn en zoeken in onszelf dat we het goed willen doen voor God. Niets op grond van in zichzelf. Maar op grond van dat brandoffer. En weet je wat nou zo mooi is bij het brandoffer? Als daar die Israëliet kwam en die wilde een brandoffer brengen. Het was een welriekende reuk voor de Heer. En wat gebeurde? Die huid die er afgestroopt werd van het brandofferdier. Die werd gegeven aan de priester. En er werden kleren van gemaakt. Als kleding. Als we doortrekken geestelijk. Jezus stierf voor ons aan het kruis van Golgotha. En als we nu in Christus hebben we alles ontvangen. Door Jezus aan te nemen als mijn redder. Word ik bekleed. Met het kleed van Christus. En ziet Hij, onze hemelse Vader, ons aan in de geliefde. En daarom ben ik, bent u die Jezus heeft aanvaard. Eenvoudig heb aanvaard en hem gedankt heeft voor het offer aan het kruis. Geliefd door de Vader. Daar hoef ik niet mijn best voor te doen om iets te zijn. Nee, Hij heeft volkomen de prijs betaald aan het kruis van Golgotha. En dan zegt Paulus geweldig mooi in Efeze 1 vers 6, als ik het goed zeg. Dat wij aangenaam gemaakt zijn. Aangename, welriekende reuk voor de Heer mogen zijn. In de geliefde met een hoofdletter tegen Jezus. Dan wordt ons leven veel rijker. De Heer roept ons niet op om naar onszelf te kijken. Natuurlijk mogen ik mezelf beproeven. Samuel riep ook op dat het hele huis zich moest bekeren. En begrijp dit dan wel. Als de helft van het huis het maar deed, was er geen machtige overwinning. Dus als je aangesloten bent hier bij de gemeente van Jezus Christus, maar jij houdt zonde vast en jij brengt het niet in het licht, jij zet het niet recht voor de Heere God en met jouw medemens, ook onderling als broeders zusters, dan hebben we geen overwinning. Althans niet ten volle. En het is zijn verlangen, broeders zusters, als we onze zonde eenvoudig belijden. Als er iets is tussen jou en die ander, zet het recht. We worden opgeroepen om elkaar lief te hebben. Maar we hebben Hem nodig. En als er zonde is, dat we het opruimen. En dat ook wij volkomen ons mogen overgeven aan Jezus, het ware brandoffer. En dat brandoffer, dat moest, zoals ik al gezegd heb, in Leviticus 6 vers 13, altijd branden. Het ging altijd om Christus, profetisch gezien. En nu vandaag terugkijkend wat 2000 jaar is geleden gebeurd, aan het kruis van Golgotha. Dan mag ik Hem danken dat Hij niet alleen voor mij het schuldoffer is geworden, ja, ik heb mijn zonde beleden, maar dat ik Hem ook mag danken. Voor het brandoffer. Dat ik Hem mag danken dat ik in Hem aangenaam, geliefd ben voor Hem. En zo behaalde Samuel met zijn volk door de Heere een machtige overwinning. Want wat gaat er verder gebeuren? Vers 10. En het gebeurde toen Samuel dat brandoffer bracht, dat de Filistijnen de strijd aanbonden met Israël. Zodra wij ons identificeren met Christus, komt de strijd onherroepelijk. Om je terug te dringen om aan te geloven dat het voor jou niet zo zou zijn. Er is strijd. Maar de strijd is overwonnen. En daarom hebben wij Hem te loven, Hem te prijzen, Hem te danken voor wie Hij is. Christus heeft werkelijk voor u alles volbracht. Alles volkomen. En Hij vraagt alleen maar van ons om te erkennen en om tot overgave te komen. Dan mogen wij delen in die rijkdom van zijn genade. Ja, de vijand komt nog. Maar wat gaat de Heer dan doen? Dan gaat de Heer zich openbaren. Maar de Heer deed op die dag een machtige donderrollen over de Filistijnen. Hij bracht hen in verwarring, zodat zij door Israël verslagen werden. Zo bidden wij ook wel eens eenvoudig. Heer, wilt u het hele rijk van de duisternis, het kamp van de vijand in verwarring brengen, opdat uw naam wordt verheerlijkt ook deze dag. Dat de Heer Jezus verheerlijkt ook mag worden. Kijk, als de zonde is in ons leven, je leest in 1 Samuel 4, dat we toen het nog niet, zich nog niet bekeerd hadden, toen kwam ook het volk Israël bijeen. En wat staat er dan? In 1 Samuel 4 vers 5. En het gebeurde toen de ark van het verbond van de Heer in het kamp kwam, dat heel Israël zo'n uitbundig gejuich aanhief, dat de aarde dreunde. En de Filistijnen die werden even bang. Maar vervolgens verloren ze wel. We kunnen soms een hoop kabaal maken en de Heer Jezus aanroepen en de Satan binden en alle dingen maar op. Maar als we ons niet bekeerd hebben, hebben we geen overwinning. Als er zonde is in ons leven, daarvoor stierf Jezus. En denk je nou echt dat de Heer Jezus ons niet zou alle, ons allemaal, jong en oud, vrijheid wil geven? Daar waar het zich tot de Heere bekeert, daar is vrijheid. Daar waar de Geest des Heren is, daar is vrijheid. En steeds weer opnieuw, misschien voor het eerst of opnieuw, mogen wij delen ook in die vreugde. En mogen ook wij hier zien, in het leven van Samuel, dat de verwarring kwam in het kamp van de duisternis, van de Filistijnen, zodat zij door Israël verslagen werden. En de mannen van Israël, vers 11, trokken uit Mispa, achtervolgden de Filistijnen en versloegen hen tot onder Betkar. Dat betekent het huis van het lam. Toen nam Samuel een steen en plaatste die tussen Mispa en Sen. Hij gaf hem de naam Eben-Haezer en zei, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Als we een overwinning behalen, is het ook goed om dat te noteren. Hij legde een steen neer, dat we onze overwinningen in de Heere niet vergeten en hem daarvoor blijven bedanken. Zo werden de Filistijnen vernederd. En ze kwamen niet meer in het gebied van Israël. Want al de dagen van Samuel was de hand van de Heere tegen de Filistijnen. Standhouden. Als we in Christus zijn, hebben we de overwinning. Zegt Paulus ook in Efeze 6. Dat wij onze hele wapenrusting op orde moeten hebben. Dat wij niet de strijd hebben tegen vlees en bloed. Je hebt niet de strijd tegen jezelf. Het zijn duivelse machten die jou doen geloven dat jij het allemaal zelf moet doen. Het is een geweldig wonder wat Christus heeft gedaan. Dan mag ik door het geloof mezelf toe-eigenen om die overwinning daarin te mogen delen. Om me over te geven aan zijn volmaakte offer. En dan ga ik de Heer danken dat ik voor hem een aangename geur mag zijn. Voor de mensen om me heen, in mijn gezin, in de gemeente. Ja, niet allemaal naar jezelf blijven kijken, maar naar de Heer Jezus. En dat we vanuit die overwinning mogen weten dat we ook stand mogen houden als we in hem blijven. Als laatste vers 14, de steden die de Filistijnen van Israël afgenomen hadden, kwamen weer in het bezit van Israël. Dat vind ik zo mooi. Satan is gekomen te roven, de steden te slachten. En misschien is er in jouw leven wel zo'n arme tierig, misschien wel dat je zoveel kwijt bent geraakt in de loop der jaren. Maar dan roept de Heer jou vandaag op de ziende, op de Heer Jezus Christus. En te zeggen, Heer Jezus, dank u wel, dat ik niets zelf aan het offer hoef bij te dragen, maar dat u volkomen voor mij de prijs betaald hebt. En ik zou eigenlijk willen zeggen, dat een ieder hier, en ik ken u allemaal niet, maar dat niemand hoeft weg te gaan zonder vrede met God te hebben. Jezus bloed is vandaag van kracht. En dat hij vrede in elk hart mag doortrekken. En alles wat hij geroofd heeft, heeft hij in Christus ons teruggebracht. Zo is het volk Israël, doordat de vaders Eli zijn zonen niet berispen, het geweldige gevolg had voor het volk Israël. Zo'n ontzettend veel nederlagen geleden. En dan toch nog hier te zien in dit hoofdstuk, de genade van God. Als wij niet iets niet gedaan hebben wat de Heer van ons vraagt, is er ook vandaag voor jou genade. Als je aangeklaagd wordt, van ja, daar kom ik nooit van af. Dan is dat een leugen uit het rijk van de duisternis. En als je die leugen gelooft, bepaalt dat wel jouw geestelijk leven. Christus Jezus heeft volkomen voldaan aan het kruis van Golgotha. Willen wij ook ons, net als Samuel, ons identificeren met het lam van Golgotha. Wat zijn leven heeft gegeven voor jou. En ons vandaag, minuut na minuut, uur na uur, dag na dag, tot de dag van Jezus komst. Dat hij verlangend is, nog meer dan jij en ik, om ons het leven te geven. En dat in overvloed. Dat we vanuit die overgave mogen leven tot eer en glorie van zijn naam. Amen. Heere God, trouwe Vader, dank u wel voor uw genade. Oneindig groot, bewezen in het offer van uw Zoon, de Heer Jezus. Heere, dank u wel dat wij in Christus bekleed zijn met hem. En dat ook wij ons mogen bekleden met innige gevoelens van ontferming, van liefde. En ik wil u vragen of u met uw Heilige Geest ook hem of haar hart wil aanraken. Die verlangend is om heiligrein voor u te leven. En dat uw tegenwoordigheid meer en meer in ons persoonlijk leven, in onze gezinnen, in de gemeente, voelbaar, tastbaar aanwezig mag zijn. Heer, dank u wel dat we hier samen mogen zijn. Rondom uw Zoon, de Heer Jezus. Dank u wel, Heer, dat u ons alle kent en weet ook wat wij alle nodig hebben. Heer Jezus, ik wil u aanbidden voor de overwinnaar. Die Satan met al zijn trawanten verslagen heeft aan het kruis van Golgotha. Help ons, Heer, en ieder, jong en oud, om zich volkomen aan u toe te wijden. In Jezus' naam.
Zegen zo'n iedereen. Amen.